22. Wie draagt er niet het ene gezicht om het andere te verbergen? Francis Marion. Maandag 10 augustus 1914, 14 uur 17, Orsmaal. Soepel gleed Isabel haar woning weer naar binnen. Ze wilde zo snel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen en ze sloeg de deur achter haar dicht. Maar het slot klikte niet in zijn vertrouwde positie. Verbaasd keek ze naar de grond en daar zag ze een legerlaars tussen de deur en de muur zitten. Omer, lachte ze vrolijk, ik had gehoopt dat je snel terug zou komen. Een ijselijke gil. Ze keek niet in de ogen van Omer, maar in de kille blik van Joachim Dessler. Zijn knokige vingers grepen haar meteen naar de keel. Ruw duwde hij haar voor zich uit, recht de woonkamer in. Isabel greep een vaas vast, maar Joachim sloeg die meteen uit haar handen. Smerig varken, brieste ze. Joachim Dessler glimlachte flauwtjes en haalde met zijn linkerhand het touw tevoorschijn. Hij bracht het naar zijn lippen en kuste het. Isabel opende haar mond om weer te gaan gillen. Kort maar krachtig snokte Joachim aan haar lange haren en dwong haar op de knieën. Haast, plechtig, ging hij op één knie achter haar zitten en hij spande met beide handen zorgvuldig zijn wurgtouw op. Hoe langer de strijd, hoe beter, fluisterde hij haar in haar oor. Toch liever de korte pijn, sprak een zwaardere stem hem toe. Joachim fronste, want nu hoorde hij een nieuwe stem. Het gebeurde wel vaker dat allerlei stemmen hem opdrachten toefluisterden, maar deze keer was hij het niet eens met de stem. Vooraleer hij verder kon nadenken, werd hij ruw naar achter gerukt. Joachim probeerde naar adem te happen en voelde dat nu iemand hem aan het wurgen was. Instinctief greep hij naar zijn keel, waardoor Isabel bevrijd werd, hoestend voorover viel en weg kon kruipen. Word ik zelf gewurgd met een ordinaire lederen riem? Dacht Joachim. Zijn vingers probeerden zich tussen de riem en zijn keel te wringen, tevergeefs. Joachim maakte een sprongetje en duwde zich met beide voeten van de tafel af. Hierdoor smakte hij samen met zijn burger tegen een houten kast. Het servies op de bovenste kastplank rinkelde luid. Een fractie van een seconde loste Omer zijn greep. Nu zag Joachim zijn kans schoon om hem elleboogstoot tegen de ribben te geven. Als een gladde paling glipte Joachim van onder de riem vandaan. O nee, riep Omer, niet vandaag! En in een snoekduik dook hij op Joachim af. Ze rolden over de grond. Isabel stond in de hoek van de kamer en wist niet wat te doen. Joachim klauwde met zijn nagels in het gezicht van Omer. Verdomme, vloekte Omer, net een ordinaire straatkat. Omer maakte een stevige vuist in het vette haar van Joachim en bonkte een paar keer met zijn hoofd tegen de grond. Joachim zag nu sterretjes, maar was nog niet van plan om op te geven. Uit het niets toverde hij een mes tevoorschijn en haalde ermee uit. Op het nippertje wist Omer het wapen met zijn rechterhand te pareren. Het mes kwam in een tafelpoot terecht. Gelijktijdig schopte Joachim hem in het volle gezicht. Omer duizelde even, zette een paar passen opzij en bukte zich. Joachim sprong behendig recht, klaar om het hazenpad te kiezen. Te laat zag hij de ijzeren melkkan, die Omer stevig met beide handen vastklemde, op zich afkomen. De kan trof hem vol in het gezicht en Joachim Dessler ging tegen de vlakte. En hier is de melk voor de kat, hijgde Omer na. Rond het tengere lichaam vormde zich een plas melk op de vloer. Dat was maar net op tijd, zei Omer. Hoe ben jij binnengekomen, vroeg Isabel. Langs de achterdeur, toen ik hem zich naar binnen zag friemelen. Traag mengde een rode streep bloed zich met de witte plas melk. Ik wist wel dat het voor soldaten had, lachte Omer, maar toch niet voor hem. Isabel ontspande en giechelde zelfs even. Wie was die griezel, vroeg ze. Ik heb er geen idee van, maar ik vermoed dat dit niet zijn eerste keer was. Uit dankbaarheid viel Isabel Omer om de armen. Ze keken elkaar diep in de ogen. Omer greep haar hand vast en kuste Isabel vluchtig op de lippen. Waar is je vader? Hij ging snel nog wat regelen, ik moest op hem wachten. Als hij terugkomt van het buurdorp, dan vertrekken we. Naar waar? We vluchten naar een verre oom in Frankrijk. Hij woont in een voorstad van Parijs. Ik blijf best uit de buurt van de Eiffeltoren. Waarom? Wilde ze weten. Even dacht Omer haar alles te vertellen, maar toch wilde hij haar niet nodeloos ongerust maken. Die bezoeken wij wel samen. Verlegen boog Isabel haar hoofd en bloosde. Waar je ook heen gaat, ik moet en zal je vinden, klonk Omer vastberaden. Beloofd? Beloofd. Hun ogen fonkelden, maar nu moet ik teruggaan. Met tegenzin lieten ze elkaar los. Dat begrijp ik, klonk het iets wat teleurgesteld. Omer stapte door de gang. Houd de deur maar goed gesloten. Speels knipoogde Omer naar haar en opende de voordeur. Wel, wel, klonk het van op de stoep. Onverwacht kreeg Omer een vuistslag in zijn gezicht en plooide hij dubbel. Twee soldaten stapten de woning binnen. Ze gaven Omer enkele slagen en schoppen. Isabel wilde ingrijpen, maar kreeg een klap in haar gezicht. Een van de soldaten hield Omer in bedwang en de ander hield zijn gezicht naar boven, zodat Omer hen wel moest aankijken. Omer herkende hen meteen. Vind je het niet vreemd, Heinz? Met zijn wijsvinger tikte Udo tegen zijn wipneus. Ik begrijp het ook niet, Udo. Ik zie een van onze soldaten hier naar binnen stappen en hij komt naar buiten, zei Heinz. De man die we daar straks opknoopten, spotte Udo. Een mirakel? Vroeg Heinz. Ik geloof niet in mirakels. Minachtend snoof Heinz en hij bekeek daarna verlekkerd Isabel van kop tot teen. Eerst werk dan pas plezier, sprak Udo hem vermanend toe. Nu maken we hem af. Enthousiast trok Heinz zijn revolver en duwde de loop stevig tegen Omer's rechterslaap. Niet hier, in de tuin. Jij, beval Udo dreigend in de richting van Isabel, daar gaan zitten. Angstig liet ze zich in de zetel vallen. In de bloederige plas melk in de hoek van de kamer kwam er stilaan weer leven in de doordrenkte arm. Udo en Heinz sleepten Omer naar buiten. In de tuin genoten ze ervan om Omer om beurt te slaan. Bloed druppelde uit zijn neusgaten en zijn onderlip was al stevig opgezwollen. Nadat het slagen begon te vervelen, lieten ze Omer voor hen neerklinen, met zijn handen op zijn rug, klaar voor het genadeschot. Omer begon luid te snikken en draaide zijn hoofd weg. Udo gaf hem een klappend gezicht. Kijk ons tenminste aan als een man, riep hij. Omer liet zich op zijn zij vallen en kroop jankend weg. Mijn God, zuchtte Udo, wat een zielige vertoning. Maak jij het af, ik ga naar binnen en warm die boerentrien voor je op. Udo beende naar binnen. Heinz gaf Omer een schop tegen zijn ribben, waardoor Omer zo'n anderhalve meter verder rolde. Ben je een man? Brulde Heinz. Omer reageerde niet en begon met zijn handen in de aarde te woelen. Toon respect en kijk de man die je leven neemt in de ogen. Omer kreeg weer een schop, maar bleef onverstoord verder woelen. Luizige hond, ben je je graf aan het graven? Heinz had er genoeg van, richtte zijn geweer en zette een paar stappen achteruit. Hij wilde zo snel mogelijk naar de boerendochter gaan. Binnen was Udo naast Isabel gaan zitten. Ze keek hem met grote bange ogen aan. Ze stond doodsangsten uit en kromp ineen toen hij met zijn wijsvinger aan haar jurk pulkte en zo haar schouder ontblootte. Udo bromde goedkeurend. In de tuin weer klonk een schot en Udo glimlachte. Isabel begroef haar gezicht in haar handen en begon te snikken. In de plasmelk balde een hand zich stilletjes tot een vuist. Ween toch niet zoals die laffe soldaat. Daarnet schreeuwde niet als een klein kind. Dat was geen echte man. Wij zijn echte mannen en dat zal je zo meteen wel merken. Udo liet zijn tong tussen zijn tanden heen en weer glijden. Een mirakel, klonk het van achter hem. Is het onmogelijke dat toch mogelijk wordt? Verschrikt draaide Udo zijn hoofd en keek recht in de loop van een verroest pistool dat Omer op hem richtte. Maar hoe? Omer liet Udo niet uitspreken en schoot hem in de borst. Daarna richtte hij het pistool op het lichaam van Joachim Dessler en loste nog twee schoten. De vuist in de plas ontspande. Isabel sprong recht en vloog Omer in de nek. Ongelooflijk, klonk het schokkend door haar tranen heen. Je redt mijn leven voor de tweede keer. Toen ik voor hem op de knieën zat, moest ik aan ons allereerste gesprek denken. Door hysterisch te doen, kon ik wat tijd winnen en de plek zoeken waar je vader zijn revolver had begraven. Ja, nadat mijn vader bijna gek werd van verdriet na de dood van mijn moeder, vulde Isabel aan. Al snel had Homer de verkleuring in het gras gevonden en was verwoed beginnen graven. In een sigarenkistje vond hij de geladen revolver. In het ouderwetse tweegevecht reageerde Heinz te laat. Nadat Homer als eerste het schot had gelost en Heinz in elkaar zakte, fluisterde Homer nog: "De man die je leven neemt, je kijkt in zijn ogen." "Nu moet ik dringend gaan," zei Homer met spijt in de stem nadat hij eerst de lijken naar een hoek in de tuin had versleept, ver weg uit het gezicht. "Ga voor de zekerheid maar langs de achterdeur," klonk het onschuldig. Ze keken elkaar aan en proestten het uit. Ook al verrekte zijn gezicht van de pijn, toch kon het Homer op dat moment niets schelen. Bezorgd keek hij haar nu aan. "Blijf veilig binnen. Beloofd?" "Afgesproken." Achter het schoolgebouw zat Benjamin naast kapitein Knapen op de grond terwijl hij de kapitein ondersteunde. Het hele tafereel deed aan een pieta denken, het beeld van een dode Christus in de armen van Maria. Maar hoewel de kapitein tussen leven en dood balanceerde, dood was hij nog niet. "Wat is hier gebeurd?" schreeuwde Emile en hij liep over de speelplaats op hen af. "Ik vond hem hier zo, ik denk dat hij is neergeschoten." Emile zag dat het hemd van de kapitein doordrenkt was. "Hij heeft veel bloed verloren. Wie heeft hem neergeschoten? Hebben ze hem hier verrast?" Benjamin keek op en gluurde boven zijn bril uit. "Geen idee. Maar af en toe kwam hij bij bewustzijn en hij herhaalde Josephs naam." "Joseph?" vroeg Emile op een toon die ongeloof verraadde. "Zou hij de kapitein?" probeerde Benjamin. "Onmogelijk, Homer en Joseph waren zo net nog samen." Emile schudde hevig zijn hoofd. "Denk je dat Homer er dan iets mee te maken heeft?" Benjamin dacht aan het zakje cocaïne dat hij aan Homer had gegeven, maar zweeg daar wijselijk over. Emile zou het toch niet begrijpen. "Hij was verslaafd aan verdovende middelen, ja, maar misschien was het toch tot een ruzie gekomen tussen hen. Je wil dus zeggen dat mijn eigen strijdmakers de kapitein hebben neergeschoten?" Emile smeet woest zijn kiptie tegen de grond, maar moest plots aan het krantenartikel denken dat Benjamin hen eerder had getoond. "In oorlogstijd weet je nooit. Ik weet niet meer wat te denken van het leger." Het klonk als een verwijt. "Dan kan jij het even goed gedaan hebben. Je duikt weer op als iemand buiten Westen is. Dat vind ik pas verdacht." Benjamin tuitte zijn lippen en lachte flauwtjes. "Je hebt de punt. Maar dan zou het niet echt verstandig van me zijn om nu zijn bloeding proberen te stelpen." Emile schudde zijn hoofd. "Zo bedoelde ik het niet. Misschien liep ik te hard van stapel. Hier, neem over. Ik ga snel om hulp. Druk hier en blijf drukken. De kogelfragmenten moeten zo snel mogelijk uit zijn lichaam." Benjamin nam de hand van Emile en drukte hard op de handdoek. Emile dacht dat hij de kapitein hoorde kermen. "Denk je dat hij het zal overleven?" Benjamin haalde zijn schouders op. "Ik kom zo snel mogelijk terug met de nodige instrumenten en de veearts." "De veearts?" Benjamin knikte kalm. "Jullie chirurg zit ondertussen al lang weer in Brussel, vrees ik. Een veearts is de snelste manier." Benjamin sprong recht en beende weg. "Laat hem niet sterven," riep Emile hem na. Emile werd duizelig van al het bloed. Enkele minuten later kwam Homer de hoek omgerend. "Was er met jou gebeurd?" vroeg Emile. "Was er met hem gebeurd?" Emile herhaalde snel wat Benjamin hem had verteld op de verdachtmakingen aan Homer's adres na. "Joseph zou nooit zoiets doen. Hij is een van de meest rechtschapen mensen die ik ken," zei Homer. Daniel bleef ook lang weg. Er klonk twijfel in de stem van Emile. Hij dacht na over de woorden van Benjamin. "Zou er dan toch een verrader in ons midden zitten?" vroeg Emile. "Stop met onze eigen mannen te verdenken, na alles wat we al hebben meegemaakt," zei Homer met gebalde vuisten. "Je hebt waarschijnlijk gelijk. Er loopt hier genoeg gespuis rond. Joseph zou de code die we hadden buitgemaakt naar hier brengen. Hij moest die hier achtergelaten hebben. Ik weiger iets anders te geloven." Homer begon de kapitein af te tasten. "Maar waarom zou Joseph dan gevlucht zijn?" "Gevonden." Homer haalde een opgevouwen papier uit de broekzak van de kapitein. "De kapitein is er erg aan toe. Hij moet helse pijnen doorstaan." "Ah, ik heb iets waarmee ik hem kan verdoven." Emile keek Omer boos aan. Ik ben er echt mee gestopt en ik heb het niet aangeraakt. We moeten zijn lijden toch verzachten. Omer haalde het zakje tevoorschijn en begon het open te peuteren. Hij bracht het zakje naar zijn mond en stak zijn tong uit. Stop! Daniel kwam buiten adem op hem afgestormd. Omer schreeuwde het uit. Mijn tong brandt, dit is geen cocaïne. Hij smeet het zakje weg. Waar heb jij zo lang gezeten? Vroeg Emile. Ik moest eerst iets onderzoeken. Ze keken Daniel vragend aan. Toen we uit het postkantoor renden, zag ik een man op een fiets die ik ergens van dacht te kennen. Het was de man in de fotolijst op de kast in Benjamins huis, zijn overleden vader. Misschien een tweeling, dacht Emile. Toen Omer en ik op de brug meehielpen om de barricade op te werpen, ging Daniel beslist verder, riep ik naar Omer dat we rug zouden afspreken bij Benjamin. De vader van Isabel mompelde toen iets over hem. Hij zei dat hij net zoals Le Petit Tondu, onderbrak Emile hem, dat is de bijnaam van Napoleon Bonaparte. Napoleon hield altijd zijn rechterhand onder zijn vest verborgen. Isabels vader zei, Benjamin Sevenans, die net als Le Petit Tondu altijd zijn hand onder zijn jas verborgen houdt. Daniel poseerde even. Ik heb Benjamin nooit zoiets zien doen. Dat wil toch niks zeggen, vond Omer. Ben je zeker? Vroeg Emile opgewonden. Ik wilde zeker zijn en ging stiekem naar zijn woning. Op de zolder van Benjamins huis bengelde de echte Benjamin Sevenans dood aan een koord. Emile trok grote oren. Hij wist dat ik verslaafd was en wilde me hiermee vergiftigen, stotterde Omer geschokt. Raad eens wat ik nog op zolder vond. Daniel wachtte niet op antwoord. Plantenresten van, waarschijnlijk de planten die hij opsomde, het brouwsel waardoor mijn hart stopte. Dan moeten we hier zo snel mogelijk weg, want hij kan ieder moment terugkomen, zei Emile. Ik denk dat de grond hem net te heet onder zijn voeten werd, maar wie weet tot wat hij allemaal in staat is. Toen we na onze ontsnapping door het kasteel liepen, stak hij zonder de minste aarzeling een soldaat neer met een lans, besloot Daniel. Zou hij Joseph in zijn macht hebben? Twijfelde Emile. En nu? Vroeg Omer. De missie, begon Daniel, binnen 2 uur wordt de straal geactiveerd en we weten niet wat de kapitein van plan was. Eerst moeten we de code ontcijferen. Het is morsecode. Zorgzaam vouwde Omer het papier open. Ik heb de tekens nooit geleerd, verontschuldigde Daniel zich. Lang geleden ik wel. Mijn oom, de hulppostmeester, weet je wel... Daniel, neem even over, wil je? Daniel loste Emile af en drukte op de verwonding van de kapitein. Emile bestudeerde het papiertje. Sodom en Gomorra klaar voor vernietiging, las Emile na enkele minuten voor. Nooit van gehoord, zuchtte Omer. Het zijn 2 steden, berucht voor hun verdorvenheid, die door God in het Oude Testament werden verwoest, voegde Daniel eraan toe. Willen ze met de straal 2 steden vernietigen? Toen ik ontvoerd werd, zei Otto iets over de tijd die op 2 plekken voor heel lang zou stilstaan. Leuven of Brussel, dacht Omer hardop na. Daniel verzonk in gedachten en wilde in zijn baard wrijven, maar kon dit onmogelijk omdat hij de wonden van de kapitein stelpte. Als ik de berekening heb gekeken, dan kan de straal maximum 400 kilometer afleggen, zei Daniel. Rome, opperde Emile. Maar natuurlijk. Heb ik gelijk? Vroeg Emile trots. Nee, kreunde Daniel. Ze wilden met hun straal Londen en Parijs vernietigen. Omer werd lijkbleek en dacht aan de plannen van Isabel en haar vader. Och, mijn God, hoe kon ik zo dom zijn? Dom? Klonk Emile verbaasd. Je hebt net gevonden welke steden ze willen verwoesten. Nee, die avond, toen wij naar het kasteel slopen, zag ik aan het raam van Benjamins huis een kaars flakkeren. Maar het was een regelmatig patroon. Denk je dat dat ook een code was? Daniel groef diep in zijn geheugen en herhaalde 2 maal het patroon voor Emile. Keldergat 5 man, ontcijferde hij wat later. Verdomme, vloekte Omer. En hij schopte uit frustratie de kepi van Emile een paar meter verder. Doordat we hem vertrouwden, hebben we te lang de aanwijzingen gemist, zei Daniel. Hij zat zogezegd naast ons opgesloten in het kasteel, maar hij werd natuurlijk niet echt gefolterd. Toen Joseph en ik hem een uur geleden zagen, plakte zijn hemd van het zweet tegen zijn rug. En zeker geen enkele brandwonde te zien? Vroeg Emile. Omer schudde zijn hoofd. Is er nog iets wat we over het hoofd gezien hebben? De tas met papieren. Hij hield ze boven zijn hoofd toen we van het kasteel wegliepen. Waarschijnlijk om ze daarna terug te brengen. We hadden dan pas van de straal geweten als het te laat was. Zou Benjamin op de hoogte van de straal geweest zijn? Zo belangrijk kan hij toch niet zijn, zei Omer. Daniel zag de stervende Otto voor zich en dacht aan zijn laatste woorden. Schat Lima goed in. Wat zei je? Zei je schat Lima? Vroeg Omer en Daniel knikte. Ben je daar zeker van? Dat is wat hij zei. Het verdomde smeerlap, schudde Omer ongelovig zijn hoofd. Het werd hem nu allemaal duidelijk. Nu weet ik waar het die rat om te doen is. Vertel, riep Emile en hij sprong recht. Mijn stiefvader was hoofdredacteur van een krant en hij publiceerde geregeld avonturenverhalen over heel de wereld, begon Omer te vertellen. En er was er eentje bij over de hoofdstad van Peru. Lima, vulde Daniel aan, want ik snap er niks van. Emile keek hem met grote, bijna smekende ogen aan. In het begin van de 16e eeuw vielen de Spaanse conquistadores het Inca-rijk binnen. Het Inca-rijk lag aan het Andesgebergte van Zuid-Amerika. In de loop van de eeuwen verzamelde de katholieke kerk geplunderde stadden in de hoofdstad Lima. Omer voelde voorzichtig met zijn wijsvinger aan wat geronnen bloed op zijn lip en lachte spottend bij het uitspreken van zijn laatste woorden. In zijn gedachten was de katholieke kerk verantwoordelijk voor heel wat oorlogen, plunderingen en onderdrukkingen. En in ieder verhaal was de gewone man altijd de klos. Maar de Spaanse kolonies wilden meer vrijheid en kwamen in opstand. Zo kwam Lima rond 1820 op de rand van de revolutie te staan en werd de stad ontruimd. Als voorzorgsmaatregel moest kapitein William Thompson met zijn schip de Dierbare Maria, de grootste schat, naar Mexico varen. Aandachtig luisterde ze naar het verhaal. Thompson en zijn mannen konden niet weerstaan aan de lokroep van de schat. Ze vermoorden alle koninklijke wachters en priesters die aan boord waren. Daarna zetten ze zeil naar de Cocos-eilanden aan de kust van Costa Rica. Op deze eilanden begroeven ze de schat. Maar Thompson en zijn mannen werden daarna gevangen genomen en veroordeeld voor piraterij. Iedereen, behalve Thompson en zijn eerste stuurman, werd opgeknoopt, want zij beloofden de Spanjaarden om hen naar de schat te brengen. Wat heeft dat allemaal met vandaag te maken? Vroeg Daniel. Zo meteen wordt dat duidelijk, suste Omer. Diep in de jungle van de Cocos-eilanden wisten ze te ontsnappen. Thompson en zijn eerste stuurman werden nooit meer teruggezien. Sindsdien krioelde het er van de schattenjagers op de eilanden. En een van hen was een Duitser, August Gisler. Hij woonde op de eilanden van 1889 tot 1908. Zou hij de schat gevonden hebben? Omer haalde zijn schouders op. Waaruit bestond die schat dan? Wilde Emile weten. Uit juwelenkandelaars en twee levensgrote Mariabeelden van puur goud die een kindje Jezus vasthouden. Wat de link is met de gebeurtenissen van vandaag, zie ik niet, moest Daniel toegeven. Ongeveer een uur geleden was Benjamin in de kasteelhoeve twee levensgrote Mariabeelden op een kar aan het takelen. Twee beelden die volgens de vader van Isabel pas enkele weken geleden het kasteel binnengebracht werden. Omer poseerde even. Ik ben er haast zeker van dat het de schat van Lima is waar het hem om te doen is. Dus Otto bedoelde niet dat je Lima moest inschatten, maar had het letterlijk over de schat van Lima, vatte Daniel samen. Een raadsel verpakt in een mysterie, in een groot geheim, voegde Emile eraan toe. Een half uur voordat we je opknoopten, ontmoetten Joseph en ik een dorpsfiguur, Lexieke geloof ik, en hij sprak over een zeppelin die een kapel deed ontploffen. Zouden die beelden daar eerst gestaan hebben? Het zou kunnen, knikte Omer. Hij vertelde ook dat de zeppelin een man naar beneden liet. Zou die man Benjamin geweest zijn? Vroeg Emile. Ik denk het niet. Hij moet wel iemand van hier zijn, schudde Omer zijn hoofd. En de vraag is dan, waarom loopt hij de voeten van onder zijn lijf voor de vijand? Wat zit er voor hem in? Wij moeten ons concentreren op de straal, hoe aanlokkelijk de miljoenenschat ook klinkt, zei Omer. Miljoenenschat, herhaalde Omer. Ja, ja, zei Daniel, zo'n gouden beeld is miljoenen franken waard. En zijn er twee? Droomde Emile. Miljoenen franken of miljoenen doden? De straal, klonk Omer streng. Hij achtte de kans plots klein dat hij samen met Isabel de Eiffeltoren ooit zou zien. De oscillator kon de toren doen instorten, maar de straal kon de hele stad van de kaart vegen. Hoe gaan wij die straal tegenhouden? We hebben iets meer dan een uur de tijd, klonk Omer vastberaden. Benjamin versnelde zijn pas en liep steeds sneller en sneller. Af en toe keek hij ongerust over zijn schouder. Het was hem bijna gelukt om Daniel te vergiftigen. Ook was het hem bijna gelukt om die verslaafde te vergiftigen. Hij was erin geslaagd om hen de kelder binnen te laten gaan en hen in de val te laten lopen. Maar op de een of de andere manier waren die steeds door de mazen van het net geglipt en doken ze altijd opnieuw weer op. Hun leider, het brein van hun missie, bloedde normaal gezien wel snel dood. En zonder hem wisten ze waarschijnlijk niet wat te doen. Doelloos, zoals kippen zonder kop, dacht Benjamin, zouden ze rondrennen. Lachend sloeg Benjamin snel de hoek van de straat om. Staan blijven! Voor hem stonden vier Duitse soldaten. Verroer je niet. Jullie begrijpen het niet, ik ben een van jullie. Een van ons. Een soldaat stompte hem met de kolf van zijn geweer in de maag. Benjamin zakte in elkaar en snakte naar adem. Ik zweer het, klonk het panieperig met overslaande stem. Ik ben een van jullie, een spion. Waarom zouden wij jou nu geloven? Prieste de soldaat. Neem me gevangen en breng me naar je overste. Hij zal bevestigen dat ik voor jullie werk. Een van ons? Vroeg een man in een lederen jas en hij smakte luid met zijn lippen. Emram en de laatste huurling stapten op Benjamin en de soldaten af. Emram stak zijn hand uit. Jongens, vraag maar eens aan de overste van je rechtstreekse overste, zijn baas. De huurling schudde zijn hoofd. Hij kon even niet meer volgen. Deze man hier, die geknield voor ons zit, is geen spion en zeker niemand van ons. De soldaten gromden tevreden en herladen hun geweren. Deze man, vervolgde Emram, staat boven alles en iedereen van ons. Hij heeft mij en mijn huurlingenleger, nou ja, wat er nog van overschiet, aangenomen en een heel ingenieus plan bedacht om deze strijd te winnen. Benjamin greep de aangereikte hand beet en stond recht. Hij lachte en een hoektand leek te ontbreken. Daarna nam hij de revolver van Emran en schoot de soldaat die hem zo net in de maag had gestompt, koelbloedig neer.